staat toch aan? Ja, daar staat. Soms moet je even stil blijven. Dat is ook goed. Vanmorgen wil ik graag met jullie een tekstgedeelte lezen dat eigenlijk aansluit op de preek van vorige week. En ik moet bekennen, ik heb het niet gehoord. Maar ik heb er wel goede berichten van gehoord. Bemoedigende berichten en ook nou, een beetje de lijn, zal ik maar zeggen, zoals ik hem heb gehoord. Dus ik hoop dat dat de goede lijn was, Kees. Maar ik ga ervan uit. Want vorige week ging het over het zetten van een nieuwe stap en hoe dat je geen angst hoeft in te boezemen. Zo zeg ik het goed? Bijna. Nou, bijna. Goed, in ieder geval, daar borduur ik dan wel op voort. Want het gedeelte wat we zo te gaan lezen heeft ook te maken met het zetten van een nieuwe stap. Het is het verhaal van Jona. Jona, een profeet waarvan we denk ik allemaal wel eens een keer gehoord hebben. Waarvan we, als je naar de zondagsschool bent geweest, de zondagsschoolverhalen wellicht kent. Waarvan je weet dat die man is die door God op pad werd gestuurd om naar Nineveh te gaan en ze te vertellen dat ze nog 40 dagen hadden. En dat God dan het oordeel zou uitspreken over Nineveh. En Jona koppig is en ongehoorzaam is en de andere kant op wil gaan. Hoe dat misgaat. En hoe God hem uiteindelijk toch weer terugbrengt naar Nineveh om opnieuw toch die opdracht uit te voeren die hem op het hart wordt gegeven. En hoe Jona uiteindelijk bij Nineveh komt en Nineveh zich bekeert. Dat is het verhaal van Jona in Vogelvlucht. Vandaag lezen we er een gedeelte uit en dat komt uit Jona 2. Het is een gebed wat Jona uitspreekt. Het is een heel bijzonder gebed. Zullen we hopelijk met elkaar mogen ontdekken gaandeweg de gedachten die ik erover met jullie wil delen. In de hoop en in het verlangen dat jullie daardoor gebouwd mogen worden in jullie geloof. We lezen met elkaar Jona 2. We lezen het hele hoofdstuk, dat is vers 1 tot en met 10. Er staat 11, dus 10. Toen bad Jona tot de Heer zijn God vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer. En hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem, want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij, al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heer. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Want wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heer. Toen sprak de Heer tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. Als je in dit Bijbelgedeelte verdiept, dan probeer ik altijd te zoeken naar verhalen. Verhalen die aansluiten, voorbeelden die aansluiten bij dat wat je gaat vertellen. Want voorbeelden helpen nou eenmaal om herkenbaarheid op te roepen bij degene die naar je luisteren. En vanmorgen zijn jullie dat. En ik vond een heel mooi voorbeeldje van een man die dolfijnentrainer was. Hij was dolfijnentrainer en ze hadden in het bassin waar hij de dolfijn trainde ook nog een walvis. Tuurlijk, die heb je ergens in een bassin. Maar het mooie van deze trainer was dat hij zag dat de dolfijn en de walvis dat die goed met elkaar overweg konden. Sterker nog, het waren vriendjes. En op een dag slaat het noodlot toe. Want de dolfijn wordt ziek. Hij wordt ernstig ziek. Hij wordt zo ziek dat je aan het gedrag van de walvis kon zien dat hij er verdriet om had. Want wat deed die walvis nou? Hij nam de dolfijn in de bek en hij ging ermee onder water. En hij ging af en toe boven water om de dolfijn te laten ademen, zodat hij toch in leven zou blijven. En zo ging dat een aantal dagen achter elkaar tot uiteindelijk helaas de dolfijn overleed. Het verhaal laat iets zien van een grote vis. Het verhaal wat we net hebben gelezen, die bewogen kan zijn om een medezeezoogdier, een dolfijn in dit geval, en hem meeneemt. En iets van die zorg zal doorklinken in het verhaal wat we net gelezen hebben. Het verhaal van Jona. We hebben het gedeelte gelezen en ik heb het thema maar gegeven, God roept in nood, met een vraagteken erachter. Want dat zijn meestal momenten dat we God roepen, als we het nodig hebben, als het zwaar is, als het moeilijk is, als er iets is in ons leven waar we eigenlijk geen raad meer mee weten. Maar ik zet er een vraagteken achter, gelijk de uitdaging, want is dat nou het enige moment dat je God roept? Lieve mensen, als je dit verhaal leest, dan kan je niet anders, ik weet niet hoe jullie ernaar geluisterd hebben, maar ik stel me zo voor dat er mensen onder jullie zijn die denken, ja, prachtig verhaal van die Jona en de vis. Maar dan geloof je toch zelf zeker niet dat dat echt gebeurd is. En het is een hele terechte vraag. Is het nou een waar gebeurd verhaal? Dat gebeuren van Jona die opgeslokt wordt door een vis. Klopt dat verhaal eigenlijk? Of ben ik de enige die daar vragen bij heeft? Ik kan me niet voorstellen dat u nooit gedacht heeft, zou dat nou echt gebeurd zijn? Of dat iemand tegen je zei, geloof jij echt dat God Jona in een vis heeft laten inslikken en dat hij een paar dagen later weer uitgespuugd werd en dat hij nog leeft? Geloof jij dat? Die vraag moeten we beantwoorden. Tweede wat je zou kunnen doen denken, waardoor je twijfels zou gaan krijgen bij dit verhaal, is dat Jona op een gegeven moment naar Nineveh wordt gestuurd. En als je het verhaal goed kent, dan weet je dat Nineveh zich uiteindelijk bekeert. Een hele stad bekeert zich op de prediking van Jona. Moet je voorstellen dat een van jullie opeens de roeping van God ervaart, laat ik hier midden in het centrum van Winschoten gaan staan en zeggen, over 40 dagen gaat Winschoten vernietigd worden door God. Bekeer je! En dat je dan opeens Pieter Smit ziet staan daar vooraan. En hij scheurt zijn kleren en hij trekt een rouwgewaad aan. En iedereen die het ziet, die raakt diep onder de indruk. En alle inwoners van Winschoten denken, het gaat gebeuren. Die God van Jona, die gaat ons vernietigen. En dat iedereen tot een compleet besef komt dat ze op de knieën moeten gaan en God moeten smeken om genade. Hoe onwerkelijk is zoiets? Toch? Zo onwerkelijk is ook het verhaal van Jona. Hij gaat naar een stad toe en iedereen tot op de laatste man bekeert zich tot van de hoogste rang tot de laagste. Het is ongelooflijk wat hier allemaal staat. En daar heb ik het nog niet eens gehad over dat God een storm laat komen en dat hij allerlei andere dingen doet in dit verhaal waarvan je kunt afvragen, is dat nou allemaal wel echt gebeurd? Hoe moet je Jona nou lezen? Dus er zijn al twee vragen bij ons opgeroepen. Is het waar gebeurd, dat hele verhaal van Jona? En ten tweede, hoe moet ik Jona dan eigenlijk lezen? Of het nou waar gebeurd is of niet? En de derde vraag die ik vanmorgen graag met jullie zou willen beantwoorden is, wat leren we dan van die Jona? Hoe je het ook moet lezen. Jullie staan mij toe om natuurlijk vraag 1 en 2 als eerste te beantwoorden. Ik haal ze een beetje bij elkaar, anders wordt de preek te lang en dan krijg ik daar vragen over. En die eerste vraag was, is het waar gebeurd? En de tweede vraag is dan, hoe moet je het dan lezen? Er zijn mensen die zeggen, Jona moet je niet letterlijk lezen. Jona is een verhaal en er zit een bepaalde moraal in dat verhaal. En daar gaat het om. De boodschap die erin doorklinkt, daar moet je naar luisteren. Maar het probleem met die gedachte is dat het boek Jona geschreven is als een historisch boek. Dus de schrijver van Jona heeft bewust in zijn schrijfstijl, in de manier waarop hij dingen neerzette, heeft hij gezegd, ik wil iets van de geschiedenis vertellen van Jona. Dus je moet je afvragen, Als het niet waar gebeurd is, waarom is het dan zo geschreven? En er komt nog iets op ons pad wat het eigenlijk moeilijk maakt om Jona te zien als een soort fictief verhaal waar een soort moraal in zit. Een verhaal wat niet echt is gebeurd, maar waar die geestelijke boodschap in zit. Daar komt nog een probleem, want de Heer Jezus haalt Jona aan. De Heer Jezus haalt Jona aan. Ik zal straks daar nog iets over vertellen waarom hij dat doet. Dus als de Heer Jezus Jona aanhaalt en de Heer Jezus ziet dat Jona een echt persoon is die echt geleefd heeft, die echt meegemaakt heeft wat erover staat geschreven in het boek Jona, dan moeten we van goede huizen komen om te zeggen, nou Heer Jezus, dat ziet u toch even verkeerd. Toch? Dat dacht ik. De conclusie is eigenlijk, als je Jona zou lezen zoals de schrijver hem bedoeld heeft, dan moet je het dus lezen als een historisch verslag. Met andere woorden, als een waar gebeurd verhaal. Hoe ongelooflijk het ook is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we Jona zomaar moeten lezen alsof het een soort kinderboek is. Ik weet niet of je die plaatjes wel eens gelezen hebt, gezien hebt. Maar vroeger als ik het verhaal van Jona kreeg, zag ik zo'n man in een walvis. En die zat ook nog een vuurtje te stoken in zo'n soort grote bel. Ja, lieve mensen, we moeten elkaar niet aanmoedigen om heel domme dingen te gaan geloven. Want dat staat helemaal niet in het boek Jona. Dus je moet open blijven staan voor het feit dat Jona misschien wel eens iets heel anders zou kunnen zeggen dan dat u tot op de dag van vandaag gedacht en geloofd hebt. Nou, daar wil ik graag met jullie op ingaan. Ik zei, het is een historisch boek, dus zo ga ik het behandelen. Ik ga u eerst iets van de historische achtergrond geven, iets van het historische vooruitzicht van het boek Jona en een aantal tekenen die door de Heer Jezus worden aangehaald, die dus werkelijk gebeurd zijn en die ook een relatie hebben op dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dus de historische achtergrond van Jona vind je in het gedeelte Galilea. Dat is zeg maar het bovenste deel van het land Israël. En Galilea in de tijd van Jona hoorde bij het tienstammenrijk, het noordelijke rijk. Het wat Israël heette. Beneden was Juda en Benjamin samen, maar het heette het koninkrijk Juda. En het bovenste deel heette het koninkrijk Israël. En de koning, als u dat nog kunt herinneren, een tijdje geleden heb ik dit wel eens gezegd, van de 20 koningen die er in het noordelijke rijk zijn geweest, is er niet één goed geweest. Er is niet één die voldeed aan de voorwaarden die we lezen in de Bijbel over hoe een goede koning zou moeten zijn. En Jona kende deze koning Jerobeam. Hij is er zelfs een keer naartoe geweest om hem een woord van de Heer door te geven. Maar we lezen in ieder geval van hem, 2 Koningen 14, u mag het thuis opzoeken en opschrijven als u dat leuk vindt. Daar staat, vertelt iets over die Jerobeam 2 en hoe Jona uiteindelijk iets aan hem moet vertellen. Jona komt uit dezelfde provincie, hè? Galilea, daar hadden we het over, uit dezelfde provincie als Nahum. Nou mag u raden uit welk dorp Nahum komt. Ja, dat weet u natuurlijk niet, dat is een beetje een flauwe vraag van mij. Maar het zou u misschien verbazen. Nahum komt uit Capernaum. Caper betekent dorp. Nahum betekent de naam Nahum. Caper, dorp van Nahum. Daar komt Nahum vandaan. Niet heel dicht bij de plaats waar Jona woonde, maar wel in dezelfde provincie. En dus het onderwijs wat gegeven werd, dat kwam vaak heel erg overeen. De wetten en de regels die van toepassing waren op Galilea, die werden soms net iets anders geïnterpreteerd dan in Jeruzalem zelf. Daar waren Jona en Nahum zelf opgegroeid. En ik zeg het ook omdat, we noemden net, het is een historisch boek. En zij deelden een bepaalde historische lijn, zal ik maar zeggen. Jona, toen hij profeet werd, net nadat hij klaar was met zijn prediking, verging het koninkrijk Israël, dat tienstammenrijk. En Nahum, toen hij profeet werd, luidde dat het einde in van het Assyrische Rijk, die het tienstammenrijk had, was binnengevallen. Dus beide beslaan ze eigenlijk een soort historische periode van de val van, net voor de val van Israël tot net voor de val van Assyrië. Dat is belangrijk om te beseffen, omdat dat Assyrische Rijk heel veel te maken heeft met de manier waarop Jona reageert. Jona woonde ook, en dat was wel dichtbij, in dezelfde omgeving als de Heer Jezus. Het dorp waar de Heer Jezus was opgegroeid, Nazareth, was heel dichtbij het dorp. Moet ik even spieken hoor. Heb ik het opgeschreven? Nee, ik heb het niet eens opgeschreven. Gezer. Het is een heel moeilijke naam. U mag het vergeten, het is ook helemaal niet zo belangrijk. Maar het is in ieder geval een dorp wat vlak naast het dorp van de Heer Jezus is. Dus de Heer Jezus is opgegroeid. En het kan niet anders dan dat hij de verhalen heeft gehoord van Jona, die profeet die daar uit de omgeving kwam. En dat blijkt wel uit het feit dat de Heer Jezus Jona aanhaalt. Dat zei ik daar straks al. Dus we hebben nu een historische achtergrond die bewijst dat Jona inderdaad in dat historische verslag hoort, het boek Jona. Maar er is ook nog dat aanhalen van de Heer Jezus van het boek Jona. In Matteüs 12, vers 40, daar zegt de Heer Jezus iets over Jona. Luister goed, Matteüs 12, vers 40. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Dus de Heer Jezus vergelijkt de tijd wanneer hij gestorven is met de tijd van Jona. Die 3 dagen dat hij in de buik van de vis zit. Dan zegt de Heer Jezus iets heel belangrijks over hoe wij Jona moeten interpreteren. Want u dacht waarschijnlijk, heeft u waarschijnlijk heel vaak gehoord, Jona die zit daar inderdaad dat fikkie te stoken in de buik van die grote vis, heeft 3 dagen lang overleefd en toen werd hij uitgespuugd. Toch? Maar dat is helemaal niet wat er gebeurd is. De Heer Jezus zegt, luister goed, want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Jona was voordat hij werd opgeslokt door de vis gestorven. Wist u dat? Voor mij was het een ontdekking. En het nare is, als je de Nederlandse vertaling leest, dan zie je dat eigenlijk helemaal niet. Maar als je de Hebreeuwse tekst erop nakijkt, dan ontdek je dat letterlijk gezegd wordt door Jona dat hij naar het dodenrijk is gegaan. Jona 2, vers 2. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. Het Hebreeuwse woord voor uit de schoot van het graf is Sheol. Sheol betekent het dodenrijk. Dus de Hebreeuwse tekst leest, zegt Jona, ik was dood, maar u heeft me eruit gehaald. Nou wordt de vergelijking met de Heer Jezus opeens veel begrijpelijker. Want de Heer Jezus is 3 dagen lang waar geweest? In het dodenrijk. Toen hij stierf van het kruis, in het graf werd gelegd, is hij 3 dagen in het dodenrijk geweest. Zoals Jona in het dodenrijk is geweest, zo is de Heer Jezus ook in het dodenrijk geweest. Dat is wat hij zelf zegt, Matteüs 12, vers 40. De Heer Jezus helpt ons Jona te begrijpen. Dus, nou wordt dat wonder van die vis die Jona opslokt helemaal niet meer zo bijzonder. Het is gewoon een vis die een mensenlichaam opslokt. Maar wacht. Dat zou wel te makkelijk zijn, hè? Als het hierbij bleef. Vlak voordat Jona sterft, spreekt hij dit gebed uit. Het gebed wat we net hebben gelezen. Hij voelt het leven als het ware uit hem gaan. En in het diepst van zijn nood, terwijl hij letterlijk tot op de bodem is geraakt van zijn leven, maar ook op de bodem van dat water terechtkomt, beseft hij, ik ben God ongehoorzaam geweest. Ik ben niet naar Nineveh gegaan. Ze hebben me daar in het water moeten gooien omdat er zo'n enorme storm kwam. Ik word opgeslokt straks door een vis. Ja, dat wist hij waarschijnlijk niet, maar dat gebeurde in ieder geval. Maar uiteindelijk realiseert hij zich, beseft hij zich, het is nog maar 1 ding wat ik kan doen. En dat is God om hulp vragen. En laten we nou eens vers 3 tot en met 7 met elkaar doorlezen. Want daarin klinkt dan het gebed. We zullen gewoon de vers langs gaan en ik zal heel kort per vers iets erover zeggen. Vers 3. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zee. U wierp mij. Wie deed het? De Heere God. Jona besefte, dit wat nu mij overkomt, dat is aan niemand anders te danken dan aan mezelf. En God, die brengt mij hier. Ik heb het over mezelf afgeroepen. Ik ben ongehoorzaam geweest. Ik wilde mijn eigen weg gaan. En God heeft mij hier gebracht. Maar op dat moment beseft hij, ik heb dit gewoon verdiend. Dit is wat mij moet overkomen omdat ik gedaan heb wat ik heb gedaan. De watervloed omringde mij, al uw baren en uw golven sloegen over mij. De wijze waarop Jona is heen gegaan, is die verdrinking, is door dat water, is doordat hij naar beneden werd gesleurd in die woeste wateren. Vers 4. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Hij realiseerde zich, ik heb niets meer om aan de Heere God te geven. Ik heb hem echt helemaal niks meer te bieden. Ik ben aan het einde van mijn Latijn. Wat ik gedaan heb was gewoon hartstikke verkeerd. En zo kom ik bij de Heere God. Verstoten ben ik. Dat is de plaats die hij had verdiend. Verstoten omdat hij ongehoorzaam was geweest aan de levende God. Waarvan zelfs de zeelieden tot besef moesten komen. Die God die is er echt. En dan 4 tot en met 6, dan lees je opeens iets, een besef van Jona van, ja maar dit hoeft niet het allerlaatste te zijn wat mij gebeurt. Dit hoeft niet het laatste woord te zijn, dit hoeft niet het einde voor mij te zijn. Want dan staat er, toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was zelfs om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar hij begint te zeggen, toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. En dan eindigt vers 6 met, maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Je begrijpt wel, dit is blijkbaar achteraf geschreven. Maar Jona zegt hier, uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Dat betekent, u heeft mij het leven weer gegeven. Juist. Jona is gestorven toen hij in het water werd gegooid. Hij is gewoon verdronken. Hij is opgeslokt door die vis. En na 3 dagen werd hij uitgespuwd door de vis. En gaf God hem het leven terug. Dat is het wonder van Jona. Niet dat hij in een vis zat. Alsof die vis de grote redder in nood is. Nee, God is de redder in nood. God is de nemer en de gever van het leven. En hij heeft Jona het leven teruggegeven om zijn opdracht uit te voeren zoals hij die al aan Jona had meegegeven voor de eerste keer. Als iemand sterft, ik weet niet of u dat wel eens gehoord hebt, maar als iemand sterft, dan staat er, zo vertellen de Joodse rabbijnen, dan geef je je geest terug aan God. Dus als je sterft, geef je je geest terug aan God. Maar als God je het leven geeft, krijg je hem als het ware weer opnieuw in eigen beheer. Ja, niet helemaal, maar je krijgt hem weer toevertrouwd. Je krijgt het leven opnieuw. En dan, terwijl Jona dit beseft, je hebt het hartstikke verkeerd gedaan. Het is helemaal misgegaan. Ik heb het alleen op mezelf, ik kan alleen mezelf aanrekenen wat ik heb gedaan. Maar uiteindelijk besef ik kan naar de levende God toe teruggaan. Ik bid tot hem, ik roep hem aan, ik zal zijn heilige tempel aanschouwen. Laat ik in geloof dingen zeggen waarvan ik in het diepst van mijn hart, in elke vezel van mijn bestaan besef dat God goed is. Dat hij heilig is. Zo zegt hij het in vers 7. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heer. Toen mijn geest als het ware mij aan het verlaten was, toen besefte ik het. En dat gebed, daarvan lezen we dan. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Jona spreekt in het diepst van zijn nood dat gebed uit en hij beseft uiteindelijk, God hoort mijn gebed. Wat een enorme bemoediging moet dat op dat moment zijn geweest. Je het leven uit je ziet, voelt weggaan, dat je dan beseft, maar het is geborgen in Gods hand. Hij weet wat goed is en ik kan het weer aan hem toevertrouwen. Hij hoort mijn gebed. En dan doet hij wat zoveel mensen doen als ze God in hun nood aanroepen. Hij doet een belofte. Heere God, ik ga u voor altijd dienen. Ik zal altijd naar u luisteren. Ik zal u altijd gehoorzaam zijn. Dat belooft Jona aan God. Als u me nou maar, je hoort hem bijna onderhandelen met God. Als u me nou even weer tot leven brengt, dan ga ik alles doen wat u van me vraagt. Ja, dat is makkelijk als je die nood voelt en als je het met je rug tegen de muur staat en weet, ik kan geen andere kant meer op. Ja, dan zeg je eigenlijk alles wat op dat moment in je opkomt. En je belooft aan de Heere God alles wat je maar kan beloven. Het is gewoon een heel eerlijk verhaal van Jona. Hij wist het gewoon niet meer. Het enige wat hij nog wist, ik kan bidden, ik kan God vragen om hulp. En laat ik er nog een belofte bij doen. Zo van, nou, dan luistert hij misschien meer. Het is gewoon mens van vlees en bloed, Jona. En dan komt het antwoord van God. Jona komt terug op het droge. De vis die spuwt hem naar ergens bij de kust uit. En waarschijnlijk door de golven drijft hij dan het strand op. Stel ik me zo voor. Dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat het zo zal zijn gegaan. En op dat moment krijgt hij de geest terug van God. Jona komt tot leven. Dat is het antwoord van God. Misschien schrik je ervan dat de betekenis net even wat anders is dan dat je altijd hebt geleerd. Maar weet u, daarin is deze andere betekenis die we hieruit mogen halen, daarin zit juist de rijkdom van dit verhaal. Jona is het verhaal van Jona is een vooruitwijzing. Het is wel allemaal echt gebeurd, maar het is een vooruitwijzing. Niet naar hemzelf, maar naar de Heer Jezus. Die 3 dagen in het dodenrijk zou zijn en daarna zou opstaan uit de dood. Je ziet in het Oude Testament al iets geweldigs gebeuren waarvan je het Nieuwe Testament leest en denkt, ja, natuurlijk is Lazarus uit de dood opgewekt en natuurlijk die beste vriend van de Heer Jezus. Tuurlijk is dat meisje uit de dood opgewekt, tuurlijk. Maar hier zie je in het Oude Testament zo'n prachtig voorbeeld, bijna onverwachts eigenlijk, van een Jona die zijn leven terugkrijgt. De rijkdom zit hem erin dat Jona niet naar zichzelf verwijst, maar dat hele verhaal ons gelijk doet denken aan wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. De Heer Jezus zegt nog iets over Jona. Er is nog iets wat het zo wonderlijk maakt, dat verhaal. En dat staat in Matteüs 12, vers 41. Luister goed wat de Heer Jezus dan zegt. Er komen mannen op hem af en die zeggen, we willen graag van u een teken zien. Voor Joden is dat een belangrijke vraag, want een teken, dat onderstreept je autoriteit. Dat onderstreept dat wat jij zegt, dat ook waarheid is. Matteüs 12, vers 41, er staat in deze vertaling in ieder geval, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En dan heeft de Heer Jezus het over zichzelf. Oké, wat een moeilijke zin, maar wat zegt hij nou eigenlijk? En ik geef het maar even in mijn eigen woorden weer. Nineveh is redding gebracht, die stad die zich bekeerd heeft, die koning, rouwgewaad, as over zijn hoofd enzovoort. En zoals Nineveh zich bekeerd heeft, zal opstaan uit de dood en een plaats zal krijgen in het koninkrijk van God, zo zal dat door mij voor de hele mensheid kunnen gebeuren. Dat is wat Heer Jezus zegt. Groter dan het teken van Jona staat hier voor jullie. Jona, dat ging maar over een stad. Ja, voor ons, in onze gedachten is dat al een enorm wonder. Maar voor de Heer Jezus zegt hij, het is de hele wereld. Ik hoop dat u onthouden heeft dat we de vraag hebben beantwoord, is het nou waar gebeurd? Daarop mogen we zeggen ja. En hoe we het moeten lezen. Ik hoop dat u daar iets meer van begrepen hebt. Maar nou naar het belangrijkste, misschien wel voor ons dagelijkse leven. Voor de praktijk van ons alledaagse gewone leventje, waarin we opstaan en onze dingen doen en ons werk doen en naar school gaan en elkaar bezoeken en elkaar bemoedigen, noem het allemaal maar op. Wat leren wij er vandaag de dag dan nog van die Jona? Behalve dan natuurlijk die vooruitwijzing naar de Heer Jezus en naar wat hij zou gaan doen. Nou, in de eerste plaats leren we dat Jona al zegt, de dood heeft niet het laatste woord. Ik kan me voorstellen, als je deze week daarmee geconfronteerd bent, of kort geleden daarmee geconfronteerd bent, of ziek bent en daar misschien angst voor hebt, dat een enorme bemoediging kan zijn in je leven. De dood heeft niet het laatste woord. Je kunt er ook van leren dat hoe verdorven iemand ook is, zoals die stad Nineveh, de meest verdorven stad die er op dat moment was. Het was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En geloof me, dat waren vrede jongens. Die hebben de praktijk uitgevonden dat ze hun vijanden spietsten op houten palen om anderen af te schrikken en ze te laten zien, waag het niet om ons maar aan te vallen. Dat maakt het extra bijzonder dat Jona naar zo'n stad durft te gaan, want die wist natuurlijk van die praktijken van die Assyriërs. En zal zich ongetwijfeld hebben afgevraagd, zouden ze dat ook met mij gaan doen? Want als Assyriërs maar dachten dat je tegen hen in opstand kwam, dan was het gebeurd met je. Maar zelfs die meest verdorven stad, de hoofdstad van dat grote Assyrische Rijk, kan zich bekeren. Je zou bijna er een Joodse uitlegging op kunnen geven en kunnen zeggen, nou, als zelfs de meest verdorven stad gered kan worden, dan moet het met ons toch ook goed komen. Ja, ik zeg niks nieuws, ik weet het. We hebben al zo vaak gehoord dat God genadig is, dat hij liefdevol is. Maar lieve mensen, als je daar niet meer van onder de indruk kan zijn, als je op zondagmorgen hier komt, dan ben je door de week ook niet. Dan staat je hart niet meer open voor wat God je dagelijks wil zeggen. En de belangrijkste boodschap die God ons gegeven heeft, is dat wij redding hebben ontvangen. Eigenlijk is er nog een vierde vraag die door dit verhaal heen klinkt. De vierde vraag zou kunnen luiden, waarom liep Jona eigenlijk weg in de eerste plaats? Waarom deed hij dat? Was hij bang voor die Assyriërs, wat ik net vertelde, hoe vreed die waren? Was hij vergeten hoe groot God is? Was hij lauw geworden in zijn relatie met God, zoals dat soms kan gebeuren in ons leven? Nee. Het antwoord lees je in een eerdere ervaring. En daarom noemde ik net 2 Koningen 14. Want Jona moet naar koning Jerobeam. Het is even een uitstap, maar het punt zal duidelijk worden. Jona moet naar Jerobeam. En Jerobeam, ik zei het al, het was een slechte koning. Ze waren allemaal slecht, hij ook. Staat er letterlijk, Jerobeam deed wat slecht was in de ogen van de Heer. En Jona moet naar hem toe. En de boodschap die hij Jerobeam moet geven is, God gaat je zegenen. Wat? Wat zal Jona gedacht hebben? Moet ik Jerobeam vertellen dat hij gezegend wordt? Nou ja, de Heer zegt het zal wel goed zijn. Dan vertel ik maar tegen Jerobeam dat hij gezegend wordt. En hij komt bij Jerobeam aan en zegt, je gebied zal uitgebreid worden. En zo is het gebeurd. Het gebied van Jerobeam werd uitgebreid. Dat staat in 2 Koningen 14 ook. En Jona moet gedacht hebben, als ik nou een boodschap van zegen moet komen brengen. En dat was uiteindelijk de boodschap aan Nineveh ook, want hij zei wel 40 dagen en dan wordt het vernietigd. Maar hij laatte de ruimte open dat God ook redding kon geven. Jona moet gedacht hebben bij Jerobeam, ja, hem kwam ik ook vertellen dat hij gezegend zou worden. En Jerobeam werd er alleen maar slechter van. Dus als ik nou naar Nineveh ga en ik vertel hun dat God hen ook nog kan zegenen, dan worden ze er vast alleen nog maar slechter van dan zal waren. Het heeft gewoon geen enkele zin om die Ninevieten te vertellen dat God hen kan en wil zegenen. Eigenlijk zegt Jona in zijn weigering om Gods opdracht te vervullen, zegt hij, Heere God, ik weet het beter dan u. Want ik heb al in de praktijk gezien wat er gebeurt als ik iemand ga vertellen over zegen. Dan gaat het mis. En dat zal ook wel gebeuren bij Nineveh. Jona ging op de plaats zitten waar God eigenlijk hoort te staan. Namelijk degene die alles bestuurt. Die in zijn wijsheid weet wat goed is en wat niet goed is. Bij Nineveh heeft het uiteindelijk anders uitgepakt. Dus daaruit weten we dat Jona het hartstikke verkeerd had. Nineveh heeft zich bekeerd. Wat leren we van Jona? Het hangt ook weer samen met deze vierde vraag. Iemand zei eens tegen mij, Gods weg is de beste weg. Altijd. Die les was Jona vergeten. Jona die daagde ons uit om in ons dagelijks leven, om in ons denken, om in ons handelen, om in ons hele leven God alle leiding toe te vertrouwen en te zeggen, Heere God, ik weet niet welke kant het vandaag weer op moet, maar ik vertrouw erop dat u weet wat goed is. Dat is de uitdaging van Jona. De uitdaging van Jona, je zou het op een andere manier kunnen zeggen, is Heere God, ik heb soms last van trots in mijn hart. Dan denk ik dat ik het weer beter weet dan u. En dan mag je elke dag, als je begint met je gebed, en ik hoop dat jullie daar een moment voor inbouwen. Als je begint met gebed, zeg het tegen God. Heer, af en toe heb ik daar last van, die trots. We hebben allemaal last van. Iedereen heeft last van trots. Breek dat af in mij. Leer mij hoe het is om op u te vertrouwen. Kunnen we dat altijd? Nee. Maar Jona leert ons ook dat als het misgaat, dat er altijd weer een weg terug is. Anders gezegd, Heere God, ik geloof. Kom mijn ongeloof tegemoet. Zo staan we toch in ons geloofsleven. We streven het goede na, we weten dat we fouten maken, maar we blijven het wel nastreven, omdat we weten dat het goed is. We vallen, maar we weten dat we terug kunnen komen. We zeggen verkeerde dingen, we kwetsen iemand of wat we ook doen, maar we weten, alles wat we doen kan rechtgezet worden door de genade van de Heer Jezus Christus. Zo mogen we God eren met dit verhaal van Jona. Ik hoop dat jullie liefde voor Jona een beetje gegroeid is. Het is eigenlijk een hartstikke toffe peer. Een gewoon mens. Waar je heel wat van kan leren. Ook van de fouten die hij gemaakt heeft. Wees daarmee bemoedigd vanmorgen. En ga deze week weer in. En neem deze boodschap met je mee. Niet alleen voor jezelf. Maar durf ook momenten te vinden waarin je de rijke genade van God ook deelt met een ander. Amen. Ja, als je hoort wat we van Jona mogen leren, dan mag je blij zijn dat je de Heere God mag kennen. En ik zou graag willen zingen. Verblijd u in Jezus, uw Heer. Vanmorgen is ons geloofsleven, uiteindelijk draait het allemaal om die ene mens. Die ene Godmens of mens God, Jezus Christus. Wees blij in hem. En aansluitend zal de tweede collecte